Ik hoor nog lekker wat gekibbel zo her en der, maar volgens mij is het al bijna tijd om deze dienst weer te gaan starten. We beginnen natuurlijk altijd eerst eventjes met het noemen van de zieken, voordat we zo een echte dienst starten. En daarbij heet ik u natuurlijk sowieso alvast even van harte welkom. Als eerste willen we natuurlijk Marilie ook bij u onder de aandacht brengen. Marilie die wordt aanstaande 3 juli geopereerd aan een tumor. Er wordt een tumor verwijderd. En dat is natuurlijk best wel spannend, een ingrijpende operatie ook. Dus het zou fijn zijn als jullie haar ook mee willen nemen in gebed. En daarnaast willen we Arjan nog even noemen. Ook bij de laatste controles zagen ze eigenlijk een lichte stijging van de bloedplaatjes. Maar het is nog steeds wel zorgelijk laag. Dus dat is ook echt wel, ook wel een punt van zorg. Hij is toch best wel erg vermoeid. Voelt zich ook niet altijd even goed. En het is soms nog wel onduidelijk of dat door de medicatie komt of ook door de ziekte. Maar dat is zeker wel een punt van aandacht om ook hem en Ellie natuurlijk samen ook gewoon mee te nemen in gebed. Dus dat voor zover de zieken. Dan is altijd even de vraag. Ja, we mogen starten. Nou, dan heet ik u ten eerste allemaal van harte welkom in deze dienst. En ook vanuit de livestream, als u thuis kijkt, dan ook van harte welkom. Het is altijd fijn om het zo weer met elkaar te mogen beleven. En ook de mensen die thuis zijn, u hoort er natuurlijk ook van harte bij. Dus samen zijn we gemeente met elkaar. En we willen ook Marco natuurlijk van harte welkom heten vanmorgen. Het is ook fijn dat jij er weer bent. En we zijn ook weer benieuwd naar deze dienst. En het is ook altijd fijn om ergens ook gewoon te mogen beseffen met elkaar dat we nog altijd ook hier in vrijheid zo samen mogen zijn. Dus dat het ook een voorrecht is om ook gewoon met elkaar zo samen te mogen komen. En voordat we ook verder gaan met de dienst, willen we graag een moment even van stil gebed nemen. Ook even een moment waarin we ons even weer tot God mogen richten. Even een moment van bezinning om bij deze dienst ook weer in ons hart zo aan hem op te dragen. Amen. Nou, dan gaan we deze dienst voortzetten met een lied. En dat is lied 463, Hier in uw huis.
Oh. was al een gebed om te beginnen, hè? Dus ik hoop dat u er ook zo zit vanochtend, met die verwachting dat we dichter bij elkaar komen, maar vooral ook dichter bij God. En dat mogen we ook tegen elkaar zeggen aan het begin van de dienst, met oude woorden uit de psalmen. Mag ik u vragen daarbij te gaan staan? En dan zingen we gelijk daarna een, het is wel een vrij vrolijk lied toch, dank u voor deze nieuwe morgen. Ja, dacht het wel. Dat is een wat modernere tekst dan, maar de kern daarvan vind je in de psalmen ook wel weer terug hoor. Want we zijn hier bij elkaar in het vertrouwen, in de verwachting, in de wetenschap dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die ook aan het begin van jou en mijn leven heeft gestaan, en die we kunnen vertrouwen, omdat hij nooit loslaat wat zijn hand begonnen is te doen. Genade zij u, je mag erbij zijn, dat betekent dat. God wil graag dat je hier bent. Genade zij u. En vrede, dat je ook de rust mag hebben om gewoon te genieten van wat er gebeurt in de dienst. Genade zij u en vrede, God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Gaan jullie straks naar de kinderdienst in jullie eigen plekje. Maar voor die tijd wou Debbie jullie nog even iets vertellen. Komen jullie er even bij? Of vinden jullie dat te eng? Nee, hè? Nou, daar plaag ik ze mee sinds die eerste keer dat ze zo schrokken van Daniel. Het broertje van Debbie. Ik ben iets kwijt. Debbie ligt de laatste tijd in mijn kofferbak. Dat hoort natuurlijk helemaal niet. Ah, kijk, zo. Ik was even de rug kwijt. Dag Debbie.
Dag. Hallo. Hallo. Ik ga een kusje geven.
Debbie was op school. Zitten jullie ook wel eens, hè? Of heb je al vakantie?
Nee.
Nee, nog niet? Heb je dan ook wel eens dat er vrijwilligers gevraagd worden? Van, wil jij dat wel even doen? Wil jij het bord schoonmaken of zo? Of de veters van de juf strikken? Of Nee? De prullenbakken leegmaken. Nou, Debbie, die juf vroeg, wil de prullenbakken leegmaken? Een vrijwilliger. En Debbie stak de vinger op. Ze wou dat ze het nooit gedaan had. Ze denkt, dat kan ik helemaal niet. Dat vind ik.
Steek ze dan de vinger op?
Ja, nou, heel goed van jou. Ja, waarom deed ze dat dan? Wat denk je? En ze wou zo graag helpen. Ze wou graag nuttig zijn. Willen jullie ook wel eens nuttig zijn? Nou, komt nog wel. Het is iets dat krijg je op latere leeftijd pas. Dan ga je ineens het gevoel hebben van, nou moet ik nuttig zijn. En dan voel je je niet meer nuttig. Maar ze stak de vinger op. Heb je dat ook wel eens, dat je je vinger opsteekt en dat je dan achteraf denkt van, had ik dit maar nooit gedaan? Komt dan ook nog wel een keer. Maak je geen zorgen. Debbie die zei van, ik wil dat wel doen. En toen vervolgens dacht ze, ja maar die prullenbakken die stinken. Heb je dat thuis ook wel eens, dat je de prullenbak open doet en dat je denkt van, bah, wat hebben we gisteren gegeten? Ja, jij wel hè? Ja. Kijk, ik ruik praktisch niks, dus voor mij is het makkelijk. Dan zegt Marianne weer van, je moet nodig de prullenbak even. Maar Debbie dacht van, ik kan dit helemaal niet. Ik kan dit helemaal, wat moet je dan doen? Als je denkt van, nou ik heb mijn vinger opgestoken en ik vind het eigenlijk te eng. Of ik kan dit niet, of ik wil dit niet, of eigenlijk liever niet. Wat moet je dan doen? Gewoon zeggen. Van, ik vind het eng. Ik durf het eigenlijk niet. En als de juf dan zegt van, ja, maar je hebt wel gezegd. Ja.
Toch maar gaan doen.
Toch maar gaan doen.
Van proberen kan je leren.
Van proberen kan je leren. Zo. Ik probeer al mijn hele leven netjes te zingen, maar ik leer het om de een of andere reden niet. Ja. Nou, wij gaan in de kerk hier gaan wij het hebben over een meneer Nehemia die net als Debbie zijn vinger opstak toen de Heere God zei van wie gaat voor mij de muur om Jeruzalem herbouwen? En toen puntje bij paaltje kwam, vond hij het best wel eng. En die heeft het toch geprobeerd. En jullie gaan het hebben over de Heer Jezus die een verhaal vertelt. En die zegt tegen mensen van, jullie mogen mij meehelpen. Als ik er niet meer ben, mogen jullie mij meehelpen om goed te zorgen voor de wereld en voor de mensen. En dan is er ook iemand die zegt van, nou, daar begin ik niet aan. Dus wat zeg je dan tegen die iemand? Moet je of tegen, nou niet de juf dan in dit geval, maar tegen de Heer Jezus zeggen van, ik vind dit best wel eng. Dat is wat meneer Nehemia doet. En wat Debbie ook gaat doen hoor, straks maandag op school als die prullenbak daar ziet. Of gewoon toch maar proberen, want van proberen. Hartstikke goed. Nemen jullie Debbie mee? Neem jij Debbie mee, Eva? Ja? Hey, kijk hier. Hier zit de rug. Zo, en dan, ja. Nee, moet je wel even de benen, kijk zo. Want anders dan is het net alsof ze zo... Ja, zo. Ja, je wilt toch een beetje zorgen dat dat kind er een beetje fatsoenlijk uitziet, ja. Debbie bedoel ik dan uiteraard. Hè. Eva zag er al goed uit. Dat, Zo. Ik krijg er warm van. U hebt het al warm volgens mij. Of niet? We gaan wel zingen. Daar word je nog warmer van. Ja, het goed is ook een beetje van binnen. We gaan samen bidden. We gaan samen bidden voor wat er allemaal in de wereld gebeurt. Wat er allemaal in ons hoofd gebeurt. Als inleiding daarop zingen we met YouTube. Een lied wat probeert ons wat tot rust te brengen. Stil, mijn ziel, wees stil. Dan ga ik jullie voor in gebed en dan... Daarna zingen we een loflied, lied 325, geprezen zij de Heer. Goed zo.
Wat heb jij mooi geknutseld? Wat een coole jas heb jij?
stil, mijn ziel is stil. En wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij. In je beproevingen en zorgen, God, U bent mijn God, en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vrede, vorst verniep, een vaste geest binnen in mij.
In die rust weten we dat we bij u mogen zijn. Dat als wij tot u zingen en tot u bidden, dat u ons hoort. Het is eigenlijk heel raar, heel bijzonder, want zelf luisteren we lang niet altijd als mensen iets tegen ons zeggen. Zijn we vooral bezig met wat wij daarna moeten of willen gaan zeggen. Heer, nu hoort ons. Heer, dank u wel dat we welkom bij u zijn, dat door uw Zoon de weg naar u open is. Dat we niet bang hoeven te zijn, niet sidderend en bevend bij u hoeven te komen, maar met ontzag in die stilte mogen treden. Heer, we hebben het gezongen dat ons hart rust vindt in u, maar zo Door de week heen, door de dagen heen, is ons hart ook best wel vaak onrustig. Zingen we wel van, we zullen niet wankelen, maar voelen we ons soms best wel een beetje wankelmoedig. Omdat er zoveel gebeurt om ons heen. In ons eigen leven, door ziekte of doordat we dingen niet meer kunnen die we vroeger wel konden. Heer, we vragen u, ontferm u over ons als wij worstelen met onze gezondheid, worstelen met wie we zijn en hoe we nog van betekenis kunnen zijn in deze wereld van u. Dat we niet gaan wankelen en onszelf minder gaan vinden. Heer, dat we steeds durven te leven vanuit die wetenschap dat u van ons houdt, dat u voor ons zoveel over hebt gehad, dat we dat niet terzijde schuiven, door onszelf kleiner te maken dan dat u ons geschapen hebt. Heer, onrust krijgen we ook als we horen van wat er in de wereld gebeurt, aan oorlogen en geruchten van oorlogen, terreur, aan mensen die klein gemaakt worden, wiens levens kapot worden gemaakt. En we vragen u, Heer, ontferm u over alle mensen die beschadigd worden door de machtsspelletjes en het winstbejag van anderen. En we schamen ons ervoor dat we daar zelfs zo gemakkelijk in mee zouden kunnen gaan als wij in posities van macht en invloed zijn. Omdat het helemaal nog niet zo makkelijk is om in keuzes die we in dagelijks leven maken, Heer Jezus, uw woorden voor ogen te houden over vergeving, over een tweede mijl gaan en over een andere wang toekeren. En we schamen ons voor wat ook in ons land gebeurd is in dagen van slavernij, van mensen die tot slaaf werden gemaakt. Heer, we weten niet wat wij gedaan zouden hebben als we in die tijden geleefd hadden. Maar we weten wel dat ook wij maar al te vaak stil blijven zitten bij onrecht. Heer, we danken u dat de toekomst van deze wereld in uw handen is en niet in die van ons. We danken u dat de weg naar u open is, niet door onze rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. En we danken u dat we daarom blij mogen zijn en niet somber in een hoekje overweg te kruipen. Omdat we weten dat alle macht in hemel en op aarde in uw handen is, Heer Jezus. En dat u bij ons zult zijn al de dagen tot de volleinding der wereld. En daarom durven we het ook te zingen. Hier geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen.
Most of us.
Meneer Nehemia, als ik zeg het Bijbelboek Nehemia, wie van u heeft het wel eens gelezen? Van begin tot eind? Ook al die namenlijsten? Oh, dat is, nee, dit heb ik wel anders meegemaakt. Nou, ik heb het eigenlijk nog maar één keer eerder gevraagd. Ik ben momenteel wat bezig met Nehemia. Ja, ik moet weer even een theologische klus hebben, nu ik even vakant ben, zeg maar. Dus ik dacht, ik ga Nehemia eens doen. Heb ik altijd een fantastisch boek gevonden, Nehemia. Ik las dat. Ik ga u iets bekennen, maar vroeger in mijn jeugd, toen ik ongeveer zo was, toen zat ik in de kerk en ik was niet zo sociaal, dus ik zat dan in de kerk en dan ging ik maar lezen. Wat had ik bij me aan boek? Nou, dat liedboek, dat was niet zo heel erg interessant, vrees ik. Dus dan ging ik de Bijbel maar lezen. Ik heb hele Bijbelboeken heb ik gelezen daar voor de dienst, zeg maar. En Nehemia vond ik heel mooi, want dat was zo spannend. Dan ging die s'nachts kijken hoe het met die muur stond en zo. En dan stonden ze daar te bouwen met... Ik heb nooit begrepen hoe je dat doet hoor. Met een speer in je ene hand en de andere hand ben je aan het metselen. Ik kan het al niet eens met twee handen, maar goed. Ik vond het gewoon een spannend boek. Maar ik dacht, ik heb het eigenlijk nooit echt heel diep... Nou, theologisch proberen te lezen, om het zo maar eens te zeggen. Wat laat God nou eigenlijk van zich zien in dit boek? En dus ben ik nu met Nehemia bezig. En waar ik preek, dan preek ik daarover. En ik ben nu bij Nehemia 2, ja, als u wil weten wat er over Nehemia 1 te zeggen was, dan moeten we even gaan zoeken op YouTube. Maar... En als u wil weten wat er in Nehemia 4 komt, dan weet ik niet waar ik dat ga doen. Nehemia, wat weet u ervan? Roep eens iets.
Nehemia is een volhouder.
Een volhouder?
Ondanks alle tegenstand.
Nou, stond het thema ergens op een briefje in een gemeentebouw? Nee, ik heb het niet gezien, maar ja... Nehemia die ging de muur bouwen, hè? Dat weten we van de muur en er was nog iets van Nehemia dat veel mensen nog wel weten. Is dat schietgebedje? Nee, is dat niet bekend meer? Hoe ging dat bij Nehemia? Even korte samenvatting van wat hier aan vooraf ging, zeg maar. Dat doen ze bij van die feuilletons, de hedendaagse Pick and Place, zeg maar, doen ze dat ook, hè? Wat eraan vooraf ging. Jeruzalem was verwoest. De elite van het volk, de priesters, de managers en de koningen en dat soort lieden, die waren allemaal afgevoerd naar Babylon. En de mensen die gewoon hard werkten voor de kost, het land bewerkten, die waren achtergebleven. En dat heeft een hele tijd zo geduurd. En op een gegeven moment komt er dan een andere koning daar in Babylon, een Perzische koning, en die zegt, weet je, het is handiger als jullie naar huis gaan. Dus dan gaat er eerst een groep mensen gaat terug naar dat land. En die treffen daar een enorme verwoesting aan bij Jeruzalem. Dat is helemaal kapot, die muur ligt plat, de tempel is verwoest. En dan komen er een paar terug om even te vertellen hoe het gaat. En dat hoort Nehemia, dus zijn broer was daar namelijk bij. En dan schrikt hij zich te pletten en dan gaat hij dagen vasten en hij gaat bidden. En dan bidt hij van, Heer, laat mij alsjeblieft succes hebben bij die koning. Want ik ga hem iets vragen, ik ga mijn vinger opsteken, zeg maar. Vervolgens is hij de dag daarna, een paar dagen daarna, hij is opperbutler, zeg maar, bij die Perzische koning. Dat is inmiddels weer een andere, maar dat doet er nou even niet toe. En hij kijkt wat somber, dat krijg je als je dagen vast en niet slaapt en dat soort dingen. Dan zie je er niet heel florisant uit. Dus die koning zegt van, joh, je ziet er niet florisant uit, zeg. Je bent niet ziek. Dus dat zijn mensen die, in dit geval zegt de koning het. Wij zeggen soms, nee, ik ben niet ziek en dan werken we gewoon door. Maar Nehemia was echt niet ziek, dus die koning die zegt, hartepijn. Prachtig woord. En schrikt Nehemia zich helemaal te pletten. Want ja, goed, daar zegt de baas tegen je van vertel wat er is. Heb je er wel eens bij de hand gehad? Ik heb wel eens in andere volgorde bij de hand gehad dat ik aan iemand vroeg van, joh, gaat het wel goed met je? En dat hij helemaal van bleek vertrok. Want dat tegen mij zeggen, dat kon natuurlijk niet. Dit was in Drenthe overigens. Daar zijn ze dan nog wat terughoudender in dan in de rest van Nederland. Dus Nehemia doet twee dingen dan, dat is heel mooi. Hij bidt tot de Heer, staat niet wat hij bad, zal wel iets als help geweest zijn. En hij zegt tegen de koning gewoon waar het op neerkomt. Dat doet hij wel een beetje handig, maar dat ga ik nu niet uitgebreid vertellen, want dan is het weer precies hetzelfde als wat ik twee weken geleden gedaan heb, en dan zijn we twee keer zo lang bezig. Dus die koning die zegt, nou jong, dan ga je toch gewoon, hop hop, en wanneer kom je weer terug? En Nehemia die zegt, nou ja, die geeft een bepaalde tijdspanne, waarschijnlijk te optimistisch, doe je altijd als je planningen maakt. En vervolgens zegt hij maar, dat is het handige van Nehemia, zegt hij van, geef me wel even wat brieven mee, koning leven in eeuwigheid. Want ik moet wel door een hele reis moet ik gaan maken van Susa, dat ligt daar ergens. Ik heb nooit geweten of het woord Susa, van wat een boel Susa maak je daarvan, of dat daar vandaan komt. Dan gaat hij helemaal naar Jeruzalem. En hij zegt van, nou geef wat brieven mee en zo. En de koning zegt, nou weet je, ik geef je ook wel een paar soldaten mee. En wat andere lieden. En dan gaat Nehemia. Gaan we kijken hoe dat dan gaat. Want dan verwacht je misschien, nou hij komt daar, hij wordt met gejuich onthaald van eindelijk is een keer een stoere vent die ons komt helpen. En dan gaat hij meteen vertellen van jongens, meisjes ook, we gaan die muur herbouwen. Maar nee, het gaat iets anders. Dat vertelt Nehemia. Nehemia is een memoir, noemen we dat. Het is een verslag in de eerste persoon. Dus een autobiografie, noem je dat ook. Autobiografie is dus over jezelf, hè? Dus niet de biografie van je auto. Ik weet niet hoe ze dat noemen, maar... En dan vertelt Nehemia ons. Toen ik bij de gouverneurs van de provincie Trans-Uifraat aankwam, dat zit dus ergens tussen Babylon en Israël in, toen overhandigde ik hun de brieven van de koning en de koning had me een escorte van officieren en ruiters meegegeven. Toen Sanballat uit Bet-Goron en Tobia, zijn ammonitische dienaar, moet ik dan misschien even bij vertellen, die Sanballat was waarschijnlijk de gouverneur van Samaria, de provincie die boven Judea ligt, dus boven Jeruzalem. De Samaritanen kennen we wel uit het Nieuwe Testament, maar in die vorm bestonden ze toen nog niet, maar het was wel een aparte provincie. En wij hebben op grond van andere brieven die we gevonden hebben de indruk dat die Sanballat daar de Perzische gouverneur was. Het is ook een Perzische naam. Dus toen hij dat hoorde, dat er iemand was gekomen die het welzijn van de Israëlieten wilde bevorderen, toen waren ze hierover zeer ontstemd. Zo kwam ik in Jeruzalem aan. En na 3 dagen trok ik er met enkele mannen in de nacht op uit. Ik had niemand verteld welke plannen mijn God mij voor Jeruzalem had ingegeven. En het enige dier dat ik bij me had, was het dier waarop ik reed. Die nacht ging ik door de dalpoort en langs de slangenbron naar de mestpoort om de neergehaalde stadsmuren en de door vuur verteerde poorten te inspecteren. Ik ging door naar de bronpoort en naar de koningsvijver, waar mijn rijdier niet meer verder kon. En daarom klom ik die nacht door het Kidrondal omhoog om de muur te inspecteren en door de dalpoort keerde ik weer terug. De stadsbestuurders wisten niet waar ik heen was gegaan en wat ik van plan was. Want de Joden, of ze nu priester waren, vooraanstaand burger, bestuurder of ambtenaar, die had ik nog niets verteld. Maar nu, zei ik tegen hen, u ziet in welke ellende we verkeren. Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten we de stadsmuur weer opbouwen, zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn. Ik vertelde hun dat God mij bescherming geboden had. En ook bracht ik de woorden van de koning over. Laten we dan meteen met de herbouw beginnen, zeiden ze. En ze pakten het werk voortvarend aan. En toen Sanballat uit Bet-Goron, Tobia, zijn ammonitische dienaar, en de Arabier Gesem dit hoorden, begonnen ze ons uit te lachen en te beschimpen. Wat zijn jullie aan het doen? Komen jullie soms tegen de koning in opstand? En dit was mijn antwoord. Het is de God van de hemel die ons doet slagen. Wij, zijn dienaren, beginnen met de herbouw. U hoort niet in Jeruzalem. U kunt er geen rechten laten gelden. Hier is niets dat aan u herinnert. Hier eindigt onze lezing uit Nehemia. Het verhaal gaat dan verder. Het verhaal gaat verder met lange lijsten van mensen, mannen, vrouwen ook, die bouwen aan die muur. Maar dat mag u thuis lezen. Nehemia die pakt dat best wel handig aan, vind ik, eerlijk gezegd. Wij zouden soms, wij hebben soms die neiging, ik weet het nog wel, vanuit een eerdere gemeente, dan komt er een goed idee. Erger nog, je bent bij een gezamenlijke dienst in de week van gebed voor de eenheid. En in het PKN-kerk hebben ze iets briljants bedacht met WhatsApp-groepen en zo. En wij komen thuis in de eerstvolgende raadsvergadering, dat gaan we ook doen. En dan ben ik degene die dan op de rem gaat staan en zegt, zullen we eerst even nadenken en zo. En willen we dit echt wel? En nog wat van dat soort vage kreten maak ik dan, waarmee je jezelf niet per se geliefd maakt. Maar het is soms goed om even pas op de plaats te maken. Om niet gelijk met iets te beginnen, omdat je dan in de aanvang wel heel enthousiast bent, maar het ook wel heel snel weer kan afbrokkelen. En dat doet Nehemia dus niet. Dat doet hij best wel handig. Want hij begint met het toewerken, ja, toewerken naar een climax noem je dat dan tegenwoordig, hè? Hij begint dus met die nachtelijke inspectietocht. Hij vertelt niemand nog iets. Hij komt daar gewoon als een afgevaardigde van de koning. Dat zullen ze wel doorgehad hebben. Want hij kwam met officieren en met ruiters. Hij kwam dus gewoon met een compagnie soldaten die hem mogen helpen. Maar hij zegt nog niks. Ze zullen wel gedacht hebben. Wat komt die vent daar doen? Komt die extra belasting vragen? Wat gaat hier gebeuren? Raar man. Butler van de koning, wat doet hij hier? Zou het een nieuwe gouverneur zijn? Even goed in de gaten houden maar. En dan s'nachts gaat hij een inspectierondje maken rond die verwoeste stad Jeruzalem. De rabbijnen hebben ergens bedacht, ik acht het zeer onwaarschijnlijk, maar het zou zomaar kunnen dat ze dat wel goed gezien hebben, dat hij dat deed om die muur nog even wat extra kapot te maken. Om de ellende nog even wat groter te maken. Ik vind het vreemd bedacht. Klopt volgens mij niet. Die muur was al kapot genoeg. En Nehemia gaat daar met zijn kleine ploegje. Dat vond ik dus zo spannend. Hè? Zo s'nachts met van die fakkels en zo. En dan één paard of een ezel waar hij op zit. En dan moet hij zelfs nog vanaf, want er ligt te veel puin in dat Kidrondal. Dus dat gaat allemaal niet werken. En pas daarna dan gaat hij naar de stadsbestuurders. De mensen die daar woonden of werkten. We lezen later dat er geen huizen in Jeruzalem waren. Jeruzalem was een lege stad op dat moment, een spookstad. En dan zegt hij twee dingen. Hij geeft een dubbele onderbouwing. Hij zegt dat Gods hand goed over hem was. Dus dat God hem geholpen had, vertaalt de NBV-vertaling. Maar letterlijk staat er dat Gods hand goed over hem was. En hij vertelt de woorden van de koning. Dat is ook wel handig, hè? Want hoe reageren wij erop als iemand zegt van nou, God heeft mij verteld dat het zo en zo moet? Ik heb een woord van de Heer. Nou, mijn ervaring is dat ongeveer 1/3 van de mensen dan onmiddellijk zegt halleluja. En 1/3 zegt van nou, dat moeten we nog eens zien. En de rest is volledig in verwarring geslagen. Kan zijn dat ik volkomen verkeerd beeld heb van gemeentes, maar ik denk dat dit redelijk in de buurt komt. En Nehemia die onderbouwt dus wat hij te zeggen heeft. Hij onderbouwt. Er staat ook nergens dat God iets tegen hem zei. Hè? Er staat dat God hem iets in zijn hart heeft gelegd. Op zijn hart heeft gelegd. Hem iets heeft ingegeven. Nehemia is geen profeet. Profeten die zijn spreekbuis voor God. Nehemia is gewoon een mens zoals wij. Waar af en toe God iets op ons hart legt. Want doe dit. En dat begint in het geval van Nehemia met compassie. Met oh, dit is niet goed wat er gaat gebeuren. Hoe het er daarvoor staat in Jeruzalem. In de stad van ons volk. Stad van David. Maar hij onderbouwt het. Hij zegt niet, ik heb een woord van God. En by the way, de koning heeft me brieven meegegeven. Nee, hij keert het juist om. Hij zegt, God heeft mij laten zien. De hand van God was goed over mij. Er zijn dingen gebeurd. Daden. Doordat ik verder kom, doordat ik hier ben. En de koning heeft ook nog wat gezegd. Dat is op zich natuurlijk ook wel handig, hè? Want dan weet je een beetje waar je aan toe bent. Als hij nou alleen maar had gezegd van God heeft het op mijn hart gelegd om die muur te gaan herbouwen, dan had ik als stadsbestuurder gedacht, ja ho even, maar wat vinden ze daar in Susa daarvan? Moeten we niet eerst eventjes daar toestemming voor vragen? Of gaan we in opstand komen? Wat is de bedoeling? Nee, Nehemia dekt het helemaal af. Hij zegt, dit is iets dat God op mijn hart heeft gelegd. Zijn hand was goed over mij en de koning vindt het ook goed. Als een soort bijzinnetje. En dat is eigenlijk wel heel praktisch, vind ik het ook wel een beetje. En dan zijn ze dus ook enthousiast. Ze beginnen meteen met het goede werk. Met krachtige hand vatten zij het goede werk aan, staat er dan in de NBG 51-vertaling die het allemaal iets letterlijker weergeeft. Nehemia die speelt in zijn memoires met die woorden goed en slecht. Het gaat slecht met Jeruzalem, het gaat slecht met de stadsmuur. We zijn in een slechte toestand, dat is één Hebreeuws woord wat steeds terugkomt. Daar zou ik u niet mee lastigvallen, maar het woord voor goed, wat ook heel vaak terugkomt, dat kennen we wel. Dus het woordje tof, nou is hartstikke tof. He, dus met krachtige hand vatten zij dat toffe werk aan. Dat is goed zoals het goed was in het begin van de schepping. En Nehemia vertelt ze dat de hand van God goed over hem was. En hij zoekt ook het goede voor de Israëlieten. En dat roept weerstand op. Dat roept weerstand op. Hij zoekt het goede voor de Israëlieten, zowel de achterblijvers die nooit in Babel zijn geweest, als de mensen die terug zijn gekomen. Maar dat roept weerstand op bij de lokale machthebbers. Bij de lokale gouverneur van Samaria, bij een paar vrienden van hem, bij wat mensen uit de verdere omgeving, zoals die meneer Geesem. Dat roept weerstand op. Als je het goede zoekt voor de gemeente, als je het goede zoekt voor je buurt, het kan zomaar zijn dat het weerstand oproept. Sterker nog, ik denk dat het vrijwel altijd ergens weerstand op zal roepen. In meerdere mate of in mindere mate. Omdat als je God ruimte geeft, ruimte van lokale machthebbers een beetje minder wordt. Ja, daar kunnen ze doorgaans niet zo goed mee omgaan. En het zijn in dit geval relatieve buitenstaanders. Ze wonen wel in het land, het zijn landgenoten in die zin van Nehemia en de inwoners van Jeruzalem. Maar Nehemia zegt terecht, jullie zijn buitenstaanders als het gaat om Jeruzalem. Daar hebben jullie geen gedenktekens, daar hebben jullie geen huizen, daar hebben jullie gewoon eigenlijk niks mee. Dus bemoei je er niet mee. Kijk, die afwijzing, die weerstand als je het goede zoekt, zien we door de Bijbel heen. Daar kun je mooie woorden aan hangen, geestelijke strijd, en ik denk dat het ook passende woorden zijn. Maar ze vertalen zich niet altijd met hele grootse tekenen en gedoe. Nee, ze vertalen zich met smispelende stemmetjes, geniepige woordjes. Net zoals in het paradijs het al ging. Nou, dat zal toch niet waar zijn? Ah, dat kan toch allemaal niet? Belachelijk. Gaan ze toch echt niet doen? Zouden ze in opstand komen? Ha, ha, ha. Dat is ook geestelijke strijd. Dat ondermijnen van dat goede werk wat je aan het beginnen bent. En dat zie je hier. Je ziet het bij de profeten. Je ziet het in het Nieuwe Testament als Jezus vertelt over hoe God echt is en wat God echt van ons vraagt. En wat doe je dan als je die weerstand merkt? Nou, u zei het al, hè? Nehemia is een doorzetter. Nehemia laat zich niet afschrikken. Ik denk dat hij daarin gewoon wel een voorbeeld voor ons kan zijn. Gewoon heel simpel. Het hoeft niet allemaal zo groot en meeslepend te zijn altijd. Gewoon je niet laten afleiden als er tegengas komt. Hop, hop. Niet meteen bij de pakken neer gaan zetten en ook niet later. Kijk, die weerstand begint met belachelijk maken. En van, dat kunnen ze natuurlijk nooit, hè. Moet je ze zien, staan ze een beetje met die stenen te sjouwen. En denken ze dat ze die muur even kunnen herbouwen. Ja, belachelijk, stel maar loten. Straks zegt keizer ook nog dat ze in opstand tegen hem komen. Oh, zou je ze helemaal zien. Dat belachelijk maken, dat is een van de meest effectieve manieren. Wij zijn soms gevoeliger voor belachelijk gemaakt worden, ook als christenen, dan wanneer er gewoon echt even fel tegengas gegeven wordt. Dan staan we meestal wel redelijk overeind. Maar als wij belachelijk gemaakt, moet je maar eens opletten. Van ach, dat zootje christenen. Ach ja, dat, ja goed, die horen er nou eenmaal ook bij. Ik heb het wel gehoord hoor. En ik merk dat het mij, ik doe mij maar iemand die zegt van, stelletje idioten zijn jullie, dit klopt allemaal niet en we gaan even een lekker fel debat aan. Dat is veel makkelijker. Kun je gewoon tegenin beuken. Moet je misschien ook niet doen, maar dat, nou goed, dan. Ja, ik ben ook maar een mens, dus dat doe ik dan wel. Maar als je even sluipend onderuit gehaald wordt, geniepig, dat belachelijk maken, dat is heel fnuikend voor gemeentes. Dan laten wij ons heel makkelijk klein maken. Dan zijn we daar gevoelig op. Ik heb het in coronatijd bijvoorbeeld gezien. Och, wat een getop heb ik gehad om daar nog op een gegeven moment. Ik hoop niet dat de mensen nu kijken naar deze livestream. Maar goed, daar hebben we best wel wat discussies over gehad in de raad, van wat kunnen we wel en wat kunnen we niet. Er was een groep ouderen die wilden gewoon met hun koffieochtend doorgaan. Die zeiden, ja kom op, hé, we zijn toch alleen. Dit is het enige dat we nog hebben. We hebben er met een aantal mensen voor moeten vechten dat we gewoon gezegd hebben, en gaan we het controleren? Nou, ik dacht het niet. Kom op. Alsjeblieft. Maar wat was de reden? Al die argumenten die ervoor kwamen, die klopten wel. De reden was, wat zullen buitenstaanders van ons zeggen? Zullen ze ons niet raar gaan vinden? Of dat we ons niet aan de wet houden of iets dergelijks? Ik denk, jongens, alsjeblieft. Ik heb er zelf ook, ik heb het niet heel erg aan de hand gehad, maar dat gevoel van dat je belachelijk wordt gemaakt, daar zijn wij heel gevoelig voor als gemeente. Dat moet je niet laten gebeuren. Nehemia laat ook niet gebeuren. Die geeft een hele pittige reactie. Een drieslag. Want het wordt natuurlijk nog erger, hè? Als je verder leest, dan lees je dus inderdaad dat er een aanval komt, die wordt afgeslagen. Dat is allemaal heel spannend, ik kan je aanbevelen om het te lezen. Sla die namenlijst maar even over. Maar wat is Nehemia zijn eerste reactie? Hij geeft eigenlijk een drieslag. Hij eindigt met zeggen, bemoei je met je eigen zaken. Dat is trouwens ook wel een goeie, hoor. Ik heb laatst iemand bij me gehad die zei, van ja, en dan komt iemand van buiten, komt mij vertellen hoe ik als christen zou moeten leven. Ik zei, ja, dat vind ik best wel lastig. Ik zei, nou, weet jij dan wel hoe je als christen moet leven? Ja, eigenlijk heb ik het gevoel dat ik dat wel weet, en anders vertellen ze me dat binnen de gemeente wel. Ik zei, ja, nou, dat is prima. Waar bemoeit hij zich mee? Heeft hij iets in de kerk? Nee. En het gebeurt, hè, dat mensen ons gaan vertellen hoe wij als christen moeten leven. In politiek gebeurt het ook wel, als mensen zeggen het hebben over joods-christelijke waarden en normen zonder dat ze ooit een voet in de kerk hebben gezet. Dan denk ik ook van, nou ja, noem die woorden dan ook maar even niet. Want je hebt kennelijk, minister Donner zei dat op een gegeven moment, van laat deze, ik zal geen namen noemen, deze politicus een keer in de kerk komen. Daar hoort hij iets anders. Goed, man was wat steviger van taal dan ik zou zijn. Dus dat is het eerste wat Nehemia zegt. Je hebt hier niks, bemoei je met je eigen zaken. Maar belangrijker is wat hij daarvoor zegt. We doen dit niet op eigen kracht. Het is God die ons succesvol zal maken. En wij laten ons niet afschrikken. We gaan opstaan en opbouwen. Dezelfde woorden die stadsbestuurders eerder al hadden gebruikt, gebruikt Nehemia nu. In de eerste persoon meervoud. We gaan dat samen doen. We laten ons niet afschrikken. We gaan opstaan en we gaan opbouwen. Want het is God die ons succesvol maakt. Wij lezen Nehemia vanuit het Nieuwe Testament. Hè? Dus wij weten hoe dat nog veel zwaarder is aangezet in later tijden. Wij weten van Jezus die opstaat en zijn gemeente bouwt. Wij weten dat het niet door onze daden is dat God tot zijn plan komt. Maar dat het zijn offer is. Maar daarom geldt voor ons ook nog wel steeds die oproep op te staan en op te bouwen. Kijk, ik heb op internet, ik zoek dan even naar wat plaatjes. Hè. Dus ik dacht, laat me gewoon eens even blind zoeken op Nehemia 2 vers 20. Dat is de eerste, de God des hemels zal het ons doen gelukken. En wat vind ik? Ik geloof iets van 60 verschillende plaatjes, waar allemaal staat van God geeft ons succes, met gouden bekers erbij en met van alles en nog wat. Ik vond het fascinerend. Ik bedoel, dat je nou die tweede helft van vers 20 nog even weglaat, van dat bemoeien met je eigen zaken. Maar dat je ook de tweede boodschap gewoon weglaat. Alleen maar kijk naar God geeft ons succes. Dat moeten we dus niet doen, hè? Dat is niet handig. Want dan ruk je het uit zijn verband. Het mooie van Nehemia is juist die combinatie. Het besef dat het uiteindelijk God is die maakt dat wat wij aan plannen starten, dat wat wij op ons hart gelegd in werking zetten, dat Hij het is die maakt dat het succesvol is. Maar tegelijkertijd ook wel dat het de bedoeling is dat wij opstaan en dat we gaan opbouwen. Het zijn beide delen van de zin, want anders krijg je van die triomfantalistische kreten en welvaartsevangelies. En daar misleiden wij mensen mee. Mijn vrouw is een keer een jongen tegengekomen die bij Zon en Schild. En die ging naar een kerk waar ze zeiden van, nou ja, als jij bidt en naar de kerk gaat. Ja, nee, dat gaat helemaal goed met je komen. Dan krijg je een vriendin en dat soort dingen. En dat was niet gebeurd natuurlijk. Of natuurlijk, dat weet ik niet. Het was in ieder geval niet gebeurd. En dan zit zo'n jongen wel met een geloofscrisis. Ja, want het enige antwoord dat we dan soms nog hebben, dat is van, ja, dan heb je niet goed genoeg gebeden. Dan krijg ik echt de neiging om niet de andere wang toe te keren, maar iets anders te doen. Dat is gewoon, klopt niet op die manier. Het staat nergens in de Bijbel dat het allemaal heel makkelijk en van een leien dakkie zal gaan. Nee. Dus je moet beide delen van de zin lezen, om te beginnen. God geeft succes. God maakt dat het gaat lukken. Niet wij uiteindelijk. Maar wij hebben wel een taak, een verantwoordelijkheid, waar we niet voor mogen duiken om te beginnen eens overeind te komen. En dus niet aan één stuk door te blijven bidden, zeg maar. Dat moeten we wel doen, maar dat kun je ook terwijl je staat, zeg maar, terwijl je bezig bent. En dingen op te proberen te bouwen. Dus niet afbreken. Maar opbouwen. In beweging komen. Opstaan, dat betekent dat je je durft te laten raken. Dat als jij, zoals Nehemia, ergens hoort van iets dat niet goed gaat, dat je op zijn minst je durft te laten raken. Dat we die pijn voelen van dat dingen misgaan in deze wereld. Die pijn voelen als relaties verbroken worden. Die pijn voelen als iemand zich eenzaam voelt. Dan kun je het niet altijd oplossen. Laten we daar helder over zijn. Dat wordt ook niet altijd van ons gevraagd. Maar dat je die pijn durft te delen, die passie erbij hebt, die compassie erbij hebt, dat is het minste, denk ik, dat van ons gevraagd wordt. En soms geeft God dan iets op je hart. Die zegt van, nou weet je, ga dit maar doen. Begin maar met die koffieochtend. Ga maar iets doen om de drempel van de kerk lager te maken, zodat mensen er niet overheen vallen of er overheen durven te stappen. Maar het begint met je durven laten raken. En dan kun je, dat is opstaan. Dan kom je in beweging. En dan ga je opbouwen. En opbouwen, dat is soms dus tegen weerstand in. Dat kan weerstand van buiten zijn, dat kan weerstand van binnen zijn. Dat kan gewoon, dat het tegen zit, kan het zijn. Wij zijn dus ergens begonnen met koffieochtenden. Dachten dat het een briljant idee was, omdat de kerk dan gewoon wel bereikbaar was en zo. Ik heb die drempels toen nagemeten met mijn schuifmaatje, die waren niet zo heel hoog. Dus ik denk, nou, daar komen mensen wel over. En we hadden echt het lach op ons hart om iets te doen, want de wijk waar we zaten was echt behoorlijk veel eenzaamheid. Echt veel. En nou ja, er kwamen 3, 4 mensen. Dan denk je ook van, Heere God, is dit nou... Dus ik heb heel vaak geroepen van vreugde om de enkeling en dat soort dingen. En dat hou je dan een jaar vol. Dat hebben we ook gedaan. En ik denk, doordat we het een jaar vol hielden, kwam er daarna het idee van, ja, maar wij zijn eigenlijk helemaal niet zo goed met koffie, wij zijn veel beter met koken. Het begint ook met een K. Heb ik toen niet bedacht, anders had ik daar weer een slogan van gemaakt, vrees ik. Laten we gewoon eetdingen doen. Gewoon eens in de maand. Koken voor mensen uit de buurt. Nou, de eerste keer zitten 30 man gemeente en 5, 6 mensen uit de buurt. En inmiddels geloof ik dat het op 70 mensen zit, waarvan meer dan de helft uit de buurt. Kijk, dat komt doordat je volhoudt. Dat komt doordat je blijft bouwen en je niet laat afschrikken door die weerstand. En ik denk dat dat een les is die Nehemia ons al in het Oude Testament leert. Wees je ervan bewust dat het uiteindelijk van God moet komen. Maar durf je te laten raken en overeind te komen. En durf zelf ook gewoon je handen uit je mouwen te steken. Die combinatie is van belang. Niet alleen maar van halleluja, wij zijn succesvol door de Heer. Hij doet ons triomferen. Het is allemaal waar. Maar het is niet de les van Nehemia. De les van Nehemia is, durf dan ook, als de Heer je dat op je hart legt, overeind te komen, op te staan. Zoals de Heer Jezus opgestaan is, zodat de gemeente gebouwd kon worden. Mogen wij opstaan en op onze bescheiden wijze, in het besef dat we van Hem afhankelijk zijn, bouwen aan vrede, aan gerechtigheid, aan het doorbreken van grenzen. Nehemia bouwt muren op, misschien moeten wij ze af en toe eens afbreken. Als ze tussen kerkgenootschappen zitten, tussen mensen zitten, tussen groepen in de samenleving. Durf het aan. Het hoort bij elkaar. Weten dat God geen is die succes geeft. Maar tegelijkertijd durven opstaan als God je een kans geeft. En durven te bouwen. Amen. We gaan er een lied van zingen. Oud lied. Grijp toch de kansen door God u gegeven. En wees je ervan bewust dat het soms weerstand oproept.
Thank you.
ik samen met jullie bidden? Heer God, dank u wel voor de verhalen in uw woord, die ons soms een spiegel voorhouden, maar die ons ook voorbeelden laten zien. Die ons laten zien hoe u mensen aangespoord hebt in het verleden. Die ons vertrouwen geven dat u ons ook dingen op het hart wilt leggen. Heer, help ons om daar open ogen, open oren en open hart voor te hebben. Om op te vangen wat u hier en nu in ons leven, in deze tijd, op deze plaats, van ons vraagt. Waar u ons kunt gebruiken om te bouwen aan uw koninkrijk. Heer, geef ons de moed om steeds weer op te staan. Om op te staan om in ieder geval de pijn te delen van wie verdriet hebben. Maar soms ook de moed om op te staan en vanuit uw woord dingen te doen die u ons hebt gevraagd. Om mensen op te zoeken, om zieken te zalven, zodat ze weten dat u met uw genezende handen in ons leven aanwezig bent. We bidden u voor de zieken in de gemeente. Dat ze mogen weten dat wat er ook gebeurt, ze in uw hand zijn. Bid u voor ouderen in de gemeente. Dat ze mogen weten dat als kinderen van God we altijd een plek hebben van waarde zijn, van betekenis. Bid u voor de jongeren. Dat ze in een wereld waar zoveel mensen alleen nog maar gaan voor hun eigen geluk, hun eigen comfort, durven opstaan. Niet voor hun eigen belang, maar voor uw koninkrijk. Voor de liefde van uw zoon. We bidden het u voor de kinderen, Heer, dat ze mogen opgroeien in gemeenten en in gezinnen waar liefde heerst. Waar ze beseffen dat ze er mogen zijn. Niet om wat ze doen of laten, maar omdat ze geliefde kinderen van u zijn, Heer. Help ons om als gemeente samen uw weg te vinden. Die uitdagingen op te pakken die u ons inderdaad op het hart legt. Niet zomaar even plat te slaan wat zich voordoet, maar ook echt na te denken samen wat voor ons. Wat voor ons iets is wat u ons op het hart legt. En waar we de mogelijkheden voor hebben om het te doen. En help ons dan ook om op te staan en op te bouwen. Als het echt wordt. Als de weerstand komt. Dat we ook mogen blijven vertrouwen. Dat u de Heer van de gemeente bent. U de Heer van de kerk bent. Dat u alle macht hebt. In hemel en op aarde. Hoor ons Heer als we vanuit dat vertrouwen samen bidden met woorden die uw Zoon ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zij, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Zo, dan is er nog weer even tijd voor de mededelingen. Dit mooie bosje bloemen hier, die gaat vandaag naar Rijn Kijf en die worden gebracht door Janneke Wijshout. En ik zat vorige week eigenlijk ook nog even naar de bos hierachter te kijken. Toen dacht ik, oh, er staat weer een nieuwe bos. We mogen ook elke zondag weer genieten van een nieuwe bos. En die wordt altijd gemaakt door Ankie. Dus ik dacht van, oh, dat is ook wel leuk om even te benoemen. Daarnaast hebben we ook weer de collectes. De eerste collecte gaat, nou, zoals gewoonlijk, naar de gemeente. De tweede heb ik even niet opgeschreven, dus weet iemand welke collecte? Badeloch? Oké, Badelochfonds. Nou, dan kunt u daar ook een mooi bedrag naar overmaken. Daarnaast is er na de dienst weer koffie in de tuinzaal. Dus daar bent u ook weer van harte voor uitgenodigd om met elkaar weer een kopje koffie of thee te drinken. En ook hebben we weer gebed bij de kaars. Dat wordt deze keer gedaan door mijn moeder, door Rita en door Ellie. En dat is ook altijd gewoon een mooi moment. Ik wil u ook gewoon eens uitnodigen van mocht u denken van, oh, ik vind het altijd een beetje spannend. Of soms kan het zo groot lijken, ook gewoon gebed. Maar het is eigenlijk iets heel moois. Kijk, iedereen heeft wel eens een keer iets op zijn hart waarvan je denkt van, oh, dat is een zorg of een last die ik soms met me meedraag. Of juist een dankpunt. Dan is het gewoon heel mooi om dat daar met een zuster of soms broeder en zuster, om dat bij de Heer te brengen. U hoeft zelf ook niet te bidden. U mag gewoon benoemen van, nou, kan ook heel kort, van waar u mee zit of waar u dankbaar voor bent. En dan brengt u dat eigenlijk met een broeder en zuster zo bij God. En dat is, ik doe dat ook regelmatig. En ik denk, het is gewoon heel fijn om dat soms ook gewoon te kunnen doen. En er is eigenlijk niks krachtigers ook dan gebed. Dus ik zou zeggen, maak er ook eens een keer gebruik van. Ook als u denkt van, nou, ik moet even over een drempeltje heen. Wat u ook wel zegt, hè, dat drempeltje. Dat kan soms ook goed zijn om jezelf daar even toe te stimuleren. En het, nee hoor, nee, dat mag, kan gewoon. Nee, zo is het. Zo is het. Dat valt hartstikke mee.
Wat je ook kan doen is eerst even een kop koffie halen en daarna even stiekem terugsluipen. Dan zien mensen niet dat je daar...
Oh ja, dat kan ook nog. Ja, er zijn genoeg mogelijkheden, dus... Dus maak daar gerust gebruik van. Dus even kijken. Wat betreft de activiteiten. Nou, die gaat dus niet door eentje. Dat is de gemeenteavond op 4 juli. Daar krijgt u nog nader bericht van wanneer dat plaats zal vinden. En daarnaast is er 8 juli nog een raadsvergadering. Dus ook weer goed om dat ook weer in gebed mee te nemen. Nou, dat was hem voor nu.
Mooi. Dat was hem inderdaad voor nu. We gaan een nieuwe week in en we gaan hem in gedragen door Gods zegen. Mag ik u vragen voor zover mogelijk daarbij te gaan staan. We zingen dat daarna ook elkaar toe met een lied dat weer waarschijnlijk, we hopen het, op de biemer komt. Ik bid met u een Franciscaner zegenbeden. Mogen God ons zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang mogen zijn in onze harten. Mogen God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we mogen bouwen aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. En mogen God ons zegenen met voldoende dwaasheid om te geloven dat we het verschil kunnen maken in deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. Heer, zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede.
steeds mooier wordt voor mij. Waar we in geloof voor leven.